Heere God, wat is het heerlijk om voor u te kunnen zingen en voor u te mogen zingen en dat we tot u roepen, heilig, heilig bent u Heer. Dat we ook al konden zingen van het feit dat u de schepper bent van alles wat bestaat. En Heere Jezus, dat u het bent die ons vrij heeft gekocht met uw eigen bloed aan het kruis op Golgotha. Zoals Paulus dat ook zegt in Galaten 3, vers 13. En hij zegt dat u voor ons een vloek bent geworden. Dat de schuld die op ons zou moeten liggen, dat u die gedragen heeft aan het kruis op Golgotha. En wat zijn we dankbaar, Heer. Alleen in dat ene vers zien we al de kostbaarheid van het hele evangelie. We zijn zo dankbaar voor uw woord, Heer. En we bidden, Heer, dat als we nu uw woord openen en gaan nadenken over uw karakter en wat we daarvan zien in het scheppingsverhaal. Heere, dat u ons heel dicht bij u brengt. Zoals u ook zegt, nader tot mij en ik zal tot jou naderen. En dat is ons verlangen voor dit moment. Dat u ook tot ons nadert en dat u komt met uw Heilige Geest. En dat u de schoonheid en de kostbaarheid van uw karakter aan ons openbaart. Ik kan het niet uitleggen met woorden. Woorden zijn zo arm, maar u kunt het wel doen door uw Heilige Geest. En daar bidden we voor. Geef leven, Heer, aan de woorden die ik spreek. En open onze harten, opdat we mogen zien wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Het jaarthema dat we gekozen hebben is volharden. Volharden. En dat jaarthema dat hebben we gekozen op basis van Hebreeën 12 vers 1b en 2a. En daar staat, laten wij dan met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En het oog gericht houden op Jezus Christus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hebreeën 12, 1b en 2a. 3 weken geleden heb ik kort met jullie stilgestaan bij het fundament van volharding. En dat is geloof. En we zijn gaan kijken naar de eerste verse in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1 en 2. En vandaag wil ik met jullie kijken naar vers 1, 2 en 3. En dan denk je misschien, ja maar Jeroen, je hebt het vorige keer ook al tot over 1 en 2 gehad. Ik denk dat vers 3 echt in de context gelezen moet worden van de rest van het hoofdstuk. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen, maar we gaan wel die eerste 3 versen samen lezen. En het thema van de preek, dat heb ik genoemd geloof in de kostbaarheid van Gods karakter. En dat geloof in de kostbaarheid van Gods karakter, dat staat onder vuur. Dat zullen we zo meteen ook zien. Daar gaan we samen over nadenken. Ik denk dat ik op 3 of 4 HAVO zat. En er zat bij mij in de klas een andere jongeman. En hij was van Koerdische afkomst, hij was islamitisch. Een hele fijne jonge man, daar had ik echt heel goed contact mee. We hadden een paar dingen gemeenschappelijk. We basketbalden graag samen en we renden allebei behoorlijk hard. Niet zo hard als Jesse, moet ik nu ineens aan denken, maar ik kon ook een beetje rennen. En ik was wel eens vaker met hem in gesprek. En op een gegeven moment vertelde hij mij iets over zijn geloof. En dat hij geloofde dat in een letterlijke schepping. En ik moest daarom lachen. Een letterlijke schepping? Daar gelooft toch niemand meer in? Fast forward. 4 jaar terug was ik in Engeland. In het zuiden van Engeland, ergens tussen Londen en Southampton, daar was ik een weekje voor een training. En daar was ik met allemaal mensen van allerlei verschillende culturen. En daar waren ook andere Nederlanders daar voor die training. En op een gegeven moment zagen mensen mij ook bidden voor de maaltijden. En we hadden op een gegeven moment een moment van rust, dat we zelf even de rust mochten opzoeken, dus ik ging lekker wandelen, want het gebouw waar wij zaten, dat lag echt in een prachtig gebied. Heel natuurrijk. En ik ging wandelen. En toen zeiden de twee Nederlandse dames die er ook waren, die zeiden, vind je het fijn als we samen wandelen? Kunnen we meewandelen, even een wandeling maken? Nou, toen zei ik, ja, natuurlijk, is prima, dan praten we wat. En we waren een paar minuten in gesprek in de wandeling. En de eerste vraag die ik toen kreeg was, Jeroen, we zagen je net bidden voor het eten. Wat voor geloof heb je eigenlijk? En toen legde ik uit dat ik een volgeling van Jezus ben. En toen was het even stil en toen zeiden ze, maar Jeroen, geloof je dan ook in een letterlijk scheppingsverhaal, zoals de Bijbel dat vertelt? En toen zei ik, ja, dat geloof ik. En de monden vielen open. Die man die spreekt meerdere talen en hij lijkt een bepaalde mate van intelligentie te hebben, maar hij zegt dat hij in een letterlijk scheppingsverhaal gelooft, zoals Genesis 1 tot en met 3 ons dat leert. Ja, dat geloof ik. Maar kunnen we zo iemand dan wel serieus nemen als hij dat gelooft? En wat is er gebeurd in het leven van Jeroen tussen 4 HAVO en 4 jaar geleden, dat Jeroen daar zo'n radicaal andere positie over heeft ingenomen? Nou, zulke gesprekken zullen meerdere van ons misschien wel eens mee hebben gemaakt, dat mensen je daarna vragen. Heeft iemand het ooit wel eens meegemaakt? Mag ik handen zien? Ja, ik zie wel een aantal handen de lucht in gaan. Ja. En daar krijg je dan soms heel verschillende reacties op, als je dat deelt met mensen. Mensen denken dan soms, ja, maar nu zijn we verder. Nu zijn we verder dan dit, dat geloven we niet meer. Dat is iets van vroeger. Dat zijn sprookjes. Nu weten wij beter. De mens weet beter. De mens is nu verder ontwikkeld dan toen. En ik kan het vandaag met jullie gaan hebben over chemische belemmeringen voor evolutie. En bijvoorbeeld dat levenloze gassen, als die met elkaar reageren, komt daar geen leven uit. Dat kan men in laboratoria nog steeds naproberen, maar daar komt geen leven uit. We kunnen het ook met elkaar hebben over archeologische vondsten. En dat er compleet nieuwe diersoorten gevonden worden, terwijl er helemaal geen diersoorten gevonden worden in alle fossielen wereldwijd die daar heel erg op lijken. En evolutie gaat toch langzaam en stap voor stap. Dus dan zou je toch überhaupt wel ergens iets moeten kunnen vinden. Dat is een behoorlijke belemmering. Maar ik wil het ook niet met jullie hebben over archeologische zaken. We kunnen het over filosofische en ethische zaken hebben. Want als evolutie waar is, dan geldt toch het recht van de sterkste. Als evolutie waar is, dan mag de sterkste toch overblijven en overwinnen. En dan mag ik toch als sterkste doen wat ik wil. En waarom zouden wij dan zorgen voor de zwakken? En waarom zouden wij dan zorgen voor onze ouderen? Daar zit een enorme, een gigantische, filosofische en ethische belemmering. Er zijn ook biologische belemmeringen. Nou, daar kunnen we de dag mee vullen. Dan wordt het meer een studiedag of een lezing. En ik heb brochures meegenomen die het Logos Instituut ons heeft toegestuurd. Die liggen achter in de zaal en iedereen kan daarvan meenemen. Dus neem die na de dienst mee. Als je zegt, Jeroen, ik vind het heel interessant wat je hebt gedeeld, maar ik wil me nog breder daarin verdiepen in de schepping. En dan kunnen die brochures je daar zeker in helpen. Maar waar ik vooral met jullie wil stil bij staan, is het theologische probleem van de schepping vandaag. Het theologische probleem. Theos, God, logos, het woord. Wat onderwijst het woord van God ons? En als we de schepping afwijzen, wat voor gevolgen heeft dat dan? Als we de schepping terzijde zetten, wat voor gevolgen heeft dat dan als we in evolutie gaan geloven? En ik wil beginnen met lezen in Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3. Want daar gaat het over vandaag. Daar zullen we bij stilstaan. En in Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3, daar staat het volgende. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. God heeft alles gemaakt uit het niets. Hij heeft alles gemaakt uit het niets. Ex nihilo, uit het niets, zo wordt het vaak gezegd. Dat is wat de Bijbel ons onderwijst. Alles uit niets. De dingen die God heeft gemaakt, bestonden eerst niet. Er was niks. Totdat hij sprak. En daar gaan we zo ook over lezen. De drie stappen op basis van deze tekst die ik met jullie wil nemen, is allereerst wat zien we in de schepping? Wat zien we in de schepping? En het tweede, wat als we dit afwijzen? Wat als we dit verwerpen? Wat als we zeggen, dit geloof ik niet? Dan komen we in een gigantische crisis terecht. En het derde is, maar wat als we dit omarmen? Wat als we omarmen wat we in de schepping zien? Dat zijn de drie stappen. De Bijbel begint in Genesis 1, vers 1, met in het begin schiep God de hemel en de aarde. God schiep. En in de drie hoofdstukken die er volgen op dat vers, laat God dan zien hoe hij dat gedaan heeft. En telkens zien we dan in de Bijbel dat God zegt, laat er zijn. Laat er zijn. En iets later lezen we dan, en zo was het. God spreekt en het is er. Hij zegt, laat er aarde zijn. En er was een aarde. Laat er een zon zijn. En er was een zon. Zo doet hij het. Hij spreekt en het is er. Op de eerste dag zien we dat God, en dat is zo bijzonder om te lezen, let er ook zo meteen op wat ik zeg over de vierde dag. Op de eerste dag maakt God onderscheid tussen duisternis en licht. Hij maakt onderscheid tussen duisternis en licht. Op de tweede dag maakt hij onderscheid tussen de zee, tussen het water beneden en het water boven. De zee beneden en de wolken boven. En hij kijkt en hij ziet dat het, wie kan hem afmaken, dat het goed is. Want een goed God kan geen gebroken dingen maken. Hij maakt iets wat goed is. Dan gaat hij naar dag 3. En dan maakt hij alle planten, struiken en bomen op aarde. En hij kijkt aan het eind van die derde dag en hij ziet dat het goed is. De vierde dag maakt hij de zon, de maan en de sterren. En op de eerste dag maakt hij onderscheid tussen licht en duisternis. Het licht was er al voordat de hemellichamen er waren. Op de vierde dag schept hij zon, maan en sterren. En hij kijkt en hij ziet dat het goed is. Op de vijfde dag maakt hij de dieren in de zee en in de lucht. En hij kijkt en hij ziet dat het goed is. En op de zesde dag maakt hij de dieren op het land. En dan is hij bijna klaar. En dan zegt hij aan het eind, laten wij nu naar ons beeld, naar onze gelijkenis, de mens maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laat deze mens heersen op aarde. Hij maakt de mens niet als een dier. Hij maakt de mens naar zijn gelijkenis. De mens die anders is dan alle andere schepselen op aarde, omdat de mens kan redeneren zoals geen ander schepsel dat kan. De mens is uniek. De kroon op de schepping. Zo maakt God de mens. Is dat niet wonderlijk? Niet een toevallige samenloop van chemische ontwikkelingen, maar de kroon op de schepping maakt hij, zegt hij, en dat is de mens. De mens is hoger, de mens is mooier, de mens is bijzonderder dan de andere schepselen die we op aarde zien. En als hij dat heeft gedaan, dan zien we dat Adam en Eva geschapen zijn. Adam en Eva, naar het beeld van God. Eerst maakt hij Adam en dan maakt hij Eva. Hij brengt Adam in een diepe slaap, zien we in Genesis 6. En hij neemt een rib uit de Adam en van die rib, van de rib maakt hij dan Eva. En dan zeggen sommige mensen die dit nog nooit eerder hebben gelezen, hè, wat doet God? Maar weet je wat een 18e eeuwse predikant, John Gill, die zei dat een keer hierover. Hij zei, hij nam niet een bot uit Adams schedel, zodat Eva hoger zou zijn. Hij nam niet een stuk uit Adams been, zodat Eva lager zou zijn. Maar uit zijn rib, onder zijn arm en dicht bij zijn hart. Nou, als dat al niet iets over het huwelijk zegt, ik vond het prachtig hoe hij dat omschreef. Zo mooi om dat te lezen, hoe God dat doet. Dicht bij het hart. Welk bot, welk deel van het lichaam zit het dichtst bij het hart? De rib. Zo mooi om dat te zien. Adam die ziet, als God al die dieren geschapen heeft, dan zegt God tegen Adam, ja, maar je mag al deze dieren een naam geven, Adam. En Adam geeft ze een naam en hij ziet telkens man, een mannelijk dier en een vrouwelijk dier, van iedere soort. En Adam moet zich alleen gevoeld hebben. Maar dan brengt God Adam in slaap en dan wordt Adam wakker. En dan komt Eva naar hem toe en je ziet in de woorden die Adam daar uitspreekt, ziet hij de verrukking van Adam. Want Adam die ziet Eva komen en die zegt hij, kijk eens, dit is vlees van mijn vlees. En dit is bloed van mijn bloed. Hij ziet Eva, dat zijn de letterlijke woorden die Genesis zegt en dat is wat ik denk zoals we het moeten lezen. Er is een diepe verrukking bij Adam als hij ziet wat een prachtig ander schepsel hij ook gemaakt heeft naar het beeld van God. Man en vrouw, beide naar Gods beeld gemaakt. Prachtig om te zien. En niets anders dan dat, dan alleen een man en een vrouw. Geen X, Y of Z. En hij maakt Adam en Eva. En hij brengt ze naar de mooiste plek op aarde. En dat is de hof van Eden, de tuin van Eden. En daar mogen ze wonen. En mogen ze genieten van het leven met God. En we kijken daar naar Adam en Eva en we zien daar twee mensen die gelukkig zijn. Er is geen ziekte in de hof van Eden. Er is geen verdriet. Er is geen dood. Er is heelheid. En er is blijdschap. En er is vrede. En God zegt, er is één ding wat jullie niet kunnen doen. En dat is te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Daar mag je niet van eten. En op een gegeven moment, en God rust op die zevende dag en hij kijkt rond en hij ziet dat de schepping die gemaakt is zeer goed is. Wat ook niet anders kan als het gemaakt is door een zeer goede God. En God die kijkt rond en geniet daarvan. En Adam en Eva moeten daarvan genoten hebben. En dan komt de slang, het paradijs, de hof van Eden binnen. De hof van Eden binnen. En de slang, daar staat van dat de duivel, de Satan, daar ingevaren was. En de duivel wordt genoemd een leugenaar van het begin af. En hij is daar bij die boom en hij zegt tegen ze, ziet Eva en hij zegt tegen Eva, jij mag daar zeker niet van eten. En hij begint allemaal leugens eromheen te verzinnen. En Eva te verleiden om toch daarvan te eten. En Eva doet het. En dan wordt er soms gezegd, ja, Eva heeft het gedaan. Maar, daar staat ook bij, en zij gaf van de vrucht aan hij die bij haar was. Adam stond gewoon naast haar en liet het allemaal gebeuren. Hij was niet de man op dat moment die hij had moeten zijn. En Adam en Eva die eten van die vrucht. En ze zien hun eigen naaktheid en ze schamen zich en ze gaan zich bekleden met bladeren. Hun ogen worden geopend. En dat is wat we zien. Er is zonde. We zien een prachtige mens die naar het beeld van God is geschapen. Zonder fout op dat moment. En de mens keert zich van God af. Besluit om zich van God af te draaien en hun eigen weg te gaan. En we zien eigenlijk dat er maar een triest overblijfsel wordt van die eens zo mooie mens als God die in het begin geschapen heeft, gevallen door de zonde. Maar God laat het daar niet bij. Ook al zien we dat Adam en Eva zo diep vallen. En we zien dat het zo erg is dat de eerste twee zonen van Adam en Eva, dat het daar zo ver gaat dat de ene de ander vermoordt. Zo heftig is de zondeval. Zo heftig is het. De mens vervalt compleet van die prachtige staat bij God, zonder zonde. En keert zich van God af. En wat zou je dan denken bij een goed God, die zo heilig is dat hij niet in contact kan komen met zonde? Wat zouden we daarvan denken? God is trouw. En in Genesis 3 zien we dat God naar de tuin komt. En dat hij door die tuin wandelt, dat hij naar ze toe komt en dat hij met ze gaat praten. Hij roept allereerst Adam en Eva. Waar zijn jullie? Daar zo meteen meer over. Maar op een gegeven moment zegt hij ook in 3 vers 15. En ik zal vijandschap, zegt God dan, teweeg brengen tussen u en de vrouw. U, zegt hij tegen de slang daar, tussen de slang en de vrouw, tussen de duivel en de mens. En tussen uw nageslacht, tussen het nageslacht van de mens, tussen het nageslacht van de duivel en tussen het nageslacht van de vrouw, haar nageslacht. En dat is met een hoofdletter. Dat nageslacht, het nageslacht van Eva, zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. God zegt eigenlijk, ik geef jullie hier een belofte. Want de mens heeft het nu zo verbruikt. Maar ik ben trouw. Ik ben een trouw God. En ik ben een goed God. En ik ben een genadig God. En ik laat het hier niet bij. Ik ga voor een oplossing. Jullie zijn zo gevallen, mensen. Maar ik ga voor een oplossing. En we zien in de generatie na Adam en Eva dat het fout gaat. En generatie na generatie gaat het fout met de mens. En we zien het ook om ons heen, hoeveel dingen er fout gaan. Maar God is trouw. Hij geeft die belofte in Genesis 3, vers 15. En dan gaat hij, daar komt hij niet op terug. Wat we zien in het scheppingsverhaal is duidelijk. Het is concreet. We zien allereerst het meest positieve beeld van de mens dat we kunnen bedenken. En geen enkele andere religie geeft zo'n mooi beeld van de mens als we zien hier in Genesis. De mens die naar Gods beeld geschapen is. De kroon van de schepping. En we zien tegelijkertijd ook geen enkel andere religie waar zo'n negatief mensbeeld is. Omdat de mens zich zo van God heeft afgekeerd. Zoals we zo vaak zien in de Bijbel. Dat de Bijbel veel met tegenstellingen, tegenovergestelde dingen werkt. Dat zien we in Genesis 1 tot en met 3. Maar wat we bovenal zien is een prachtige, machtige, trouwe en goede God die van het leven houdt en het leven heeft geschapen en iets moois gemaakt heeft. Het was zeer goed. We zien een prachtig godsbeeld waar geen enkel ander geloof aan kan tippen. En dat is wat we zien hier in Genesis 1, 2, nummer 3. Een God die trouw is. Een God die de mens zoekt. Adam, Eva, mens, waar bent u? God zocht ze niet. God wist waar ze waren. Maar Adam en Eva wisten niet meer waar ze waren. En ze hadden het nodig dat God hun vroeg. Weten jullie wel waar jullie zijn? Weten jullie wel wat er gebeurd is, mens? Mens, waar bent u? Wat nu als we dit afwijzen? Dit is wat de schepping onderwijst. Dit is wat Genesis 1 tot en met 3 onderwijst. Wat nu als we dit afwijzen? Als we dit afwijzen en zeggen, evolutie is waar. Het is door duizenden of miljoenen of miljarden jaren ontstaan. Dan zijn het alleen maar mislukte mutaties en ziektes en dood, waardoor uiteindelijk de mens is ontstaan. God heeft iets bewerkt, niet door leven, niet door te zegenen, niet door iets te scheppen wat zeer goed is, maar hij heeft door dood en ziekte en pijn en verdriet datgene tot stand gebracht. Dat is wat we geloven als we zeggen dat het door evolutie ontstaat. Niet leven, niet zegen, niet heelheid. Pijn, moeite, verdriet. Is dat wat God gewild heeft? Dat is wat we zeggen als we schepping afwijzen. Als we schepping afwijzen, dan is er niet één man of één vrouw geweest. Maar dan zijn het er misschien tientallen geweest in het begin. Of was dat wel in het begin dan? Of zijn er honderden geweest? Of duizenden? Hebben Adam en Eva dan wel bestaan? En als Adam en Eva dan niet bestaan hebben, is er dan wel een zondeval geweest? Of als Adam en Eva maar twee van de velen waren? Als er maar twee van de velen waren, is dan maar een deel van de mensheid gevallen? En als de zondeval niet geweest is, waarom is dan het evangelie van Jezus Christus nodig, die ons vrij heeft gekocht van onze zonde? Zien we hoe cruciaal het is als we de schepping van God afwijzen? Dan wordt de Bijbel een prachtige verhalenbundel. Maar dan is het niet meer de ontvouwing van Gods verlossingsplan voor ons. Dan is het alleen een verhalenbundel. Als we de schepping afwijzen, wijzen we alles af wat God verder aan ons ontvouwt in zijn woord. En als we Adam en Eva afwijzen, waarom is het huwelijk dan nodig tussen één man en één vrouw? Waarom tussen één man en één vrouw? Waarom is het huwelijk aan zich überhaupt nodig? En waarom zouden wij als ouders onze eigen kinderen mogen of moeten opvoeden als de schepping niet waar is? Zien we hoe fundamenteel de hoofdstukken 1 tot en met 3 van Genesis zijn? Het is van de zotte dat we het niet doorzien vaak. Wij niet en de wereld om ons heen niet. Maar we wijzen alles af wat God in het begin gemaakt heeft en wat zeer goed was. Waarom zorg ik dan, als de schepping niet waar is, waarom zorg ik dan voor ouderen, voor zwakken? Dan denk ik toch aan mezelf. Dan moet ik toch de eerste zijn. Dan gaat het toch om mij. Mijn lijn moet dan toch doorgaan. Recht van de sterkste toch. Dat is wat ik dan wil. Dat is wat ik omarm. Als we de schepping afwijzen en evolutie omarmen, dan vieren Adolf Hitler, Pol Pot, Mao Zedong en Stalin hoogtij. Want alle vier gingen ze ervan uit dat die andere rassen vernietigd moesten worden, omdat ze minder zijn dan hun eigen verheven ras. Dat is evolutie. Miljoenen doden, dat is evolutie. Niet alleen toen miljoenen doden, maar nu ook. Dat is de vrucht van het afwijzen van Gods woord. Jezus zegt zelf in Matteüs 19, vers 4 het volgende. Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Van het begin af, zegt Jezus. Vanaf het begin. Vanaf het begin. En in een paar hoofdstukken verderop zegt Jezus, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel, de zoon van Adam en Eva. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Hij spreekt daar de leiders, de geestelijke leiders van Israël aan. En hij houdt hen verantwoordelijk voor het doden van alle profeten. En hij noemt de Abel als bestaand, historisch, daadwerkelijk bestaan. Hij heeft daadwerkelijk bestaan als een historisch persoon, omschrijft hij hem. Als we de schepping afwijzen, dan zeggen we dat Jezus een leugenaar is. Als we de schepping afwijzen, dan zeggen we dat we een vrede, onbetrouwbare God hebben. Als we de schepping afwijzen, dan doet het evangelie er niet toe. Als we de schepping afwijzen, dan hoef ik mijn naaste niet lief te hebben. En als wij de schepping afwijzen, dan leven jij en ik in een zeer, zeer onveilige wereld. Een zeer angstaanjagende wereld. En dat is precies wat we om ons heen zien in alle ontwikkelingen om ons heen. Want de wereld om ons heen zegt, we hebben het woord van God niet meer nodig. Wij weten beter. Wij zijn de verlichte mens. Wij hebben de verlichting doorstaan. Spreuken 14, vers 12 zegt: soms denkt een mens dat zijn weg recht is, maar tenslotte leidt hij toch naar de dood. Dit is evolutie. Dit is evolutie. En ik ben er zo fel op vanmorgen, omdat het gaat om het karakter van God. En we doen God allereerst enorm tekort. We brengen hem gigantische oneer door te zeggen dat het niet waar is. Maar we doen onszelf ook tekort. Lieve broeders en zusters, we doen onszelf tekort als we zeggen dat schepping niet waar is. Als we in evolutie geloven. En we doen onze naaste tekort. Want we hebben net in Genesis 1 tot en met 3 gezien hoe God alles gemaakt heeft en hoe goed het is. En wat hij met de mens voor ogen heeft en dat hij voor ogen heeft om te zegenen en goed te doen. En hij heeft het leven lief. Daarom kijken we als we in de natuur rondlopen rond en we zien de natuur en we zeggen: oh Heer, wat is uw schepping machtig mooi gemaakt. Houd dat vast, lieve broeders en zusters. Verwerp het niet. Je doet de Heere God tekort, maar je doet vooral de mensheid. Je doet jezelf tekort. Dus wat als we dit nou omarmen? Wat als we dit nou omarmen? Dat we zeggen: ja Heere, wat we net lazen in Hebreeën 11 vers 3. En ook wat we lezen in Genesis 1 tot en met 3. Dat wil ik omarmen. Dat wil ik omarmen. Wat nu als we dat doen? Wat zien we dan? Wat zegt ons dat over God? We zien drie dingen allereerst. En ik heb het net al een beetje omschreven. We zien allereerst de mens. We zien de mens die geschapen is naar Gods beeld. Kostbaar. Man en vrouw. De mens die in het huwelijk zoveel verrukking naar elkaar voelt, zoals we dat net zagen bij Adam en Eva. Dat is wat God zegt. Ik wil kostbare huwelijken schapen. Kostbare gezinnen wil ik maken. Dat zien we in die uitspraak van Adam naar Eva toe. En de mens keert zich uiteindelijk af van die goede kaders die God geeft. We zien de duivel. Die de leugen vanaf het begin influistert. Dat deed hij naar Adam en Eva. En dat doet hij eeuwenlang nog steeds, tot op vandaag. Hij fluistert de leugen in. En zijn doel daarmee is dat hij Gods eer teniet doet en jou en mij vernietigt. Dat is zijn doel. Dat is zijn doel. En met de evolutieleer die 150 jaar geleden steeds bekender of steeds meer gepropageerd werd, zien we dat vele miljoenen mensen het totaal niet meer in de gaten hebben wat God voor ogen heeft met de schepping, omdat hij daar iets moois van zichzelf in laat zien. En dat is de derde entiteit, de derde groep, de derde persoon die we hierin zien. Niet alleen de mens en de duivel, maar we zien ook God. En we zien dat God zeer, zeer goed is. Kijk naar de schepping om ons heen. Hij is zo creatief. En ook die creativiteit heeft hij aan zijn schepselen gegeven. Heeft hij aan de mens gegeven. Want kijk eens hoe creatief de mens is. Dat is een talent dat we van God hebben ontvangen. We zien een God die almachtig is. Die alles in zijn hand heeft. Alles wat hij schaapt is in zijn, geschapen heeft is in zijn hand. Wat hij schept. Hij is heilig. Hij is een God die niet met zonde in aanraking kan komen. En daarom moet hij ook een oplossing geven. En dat moet hij niet, maar dat wil hij. Omdat hij van de mensen houdt. Hij houdt van zijn schepping. Hij is zegenend. En hij is trouw. En dat zien we zo in dat, ik noemde het net al in Genesis 3 vers 8 en 9. Voordat hij die moederbelofte geeft die we net lazen in Genesis 3 vers 15. In Genesis 3, vers 8 en 9, daar hadden Adam en Eva zich al verstopt. Ze hadden gezondigd. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en hij zei tegen hem: Adam, Eva, waar ben je? Je bent de weg kwijt. En hier ben ik. Ik kom om jou te zoeken, niet omdat ik niet weet waar je bent, maar omdat ik je wil helpen, ik wil daar voor je zijn. Ik wil verzoening voor je bewerken. Ik wil je verzoenen met mij, want ik heb het leven zo lief. Ik heb mijn schepping lief, want al zo lief heeft God de wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat niemand verloren zal gaan. En zo komt hij. Hij weet al dat ze gezondigd hebben. En toch komt hij de hof van Eden binnen en ziet hij om naar de mens. God zorgt voor een uitweg. En we zagen net in die moederbelofte dat er iemand komt uit het nageslacht van Eva. Nageslacht met een hoofdletter. Iemand die verzoening brengt tussen God en de mens. En in Romeinen 5 legt Paulus dat uit. In Romeinen 5, en ik heb de Willibrordvertaling genomen, omdat ik vond dat de Willibrordvertaling dat een stuk eenvoudiger vertaalt dan de Herziene Statenvertaling. En op een prachtige manier omschrijft. Romeinen 5. Door één mens, dat is Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En met de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien alle gezondigd hebben. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, alle zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één, Jezus Christus, alle worden gerechtvaardigd. Zo heeft de zonde haar heerschappij uitgeoefend door de dood. Maar de genade zal heersen door de gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven dankzij Jezus Christus onze Heer. God zegt, ja, er was een eerste Adam, maar ik zorg voor een tweede Adam. Die ene Adam die heeft jullie allemaal wel in de zonde gestort, maar ik zorg voor verlossing. Want ik hou van mijn schepping en ik doe alleen dat wat goed is. Dus ik kom naar deze aarde in de vorm van een mens. En mijn naam is Jezus Christus. En ik zorg dat er een oplossing komt. Ik maak iets nieuws. Ik herschep het leven opnieuw in de mens. Op een kostbaardere en mooiere manier dan we nog kunnen denken. En dat is wat hij doet. Hij zoekt Adam en Eva op in de Hof van Eden. En hij zoekt de mens op, een paar duizend jaar later, in de persoon van Jezus Christus. Hij zoekt op. En we zien er nog veel meer gelijkenissen daartussen. We zien ook, als de Heer Jezus Christus in de evangelie, zien we hem door Jericho reizen. En er zitten twee blinden, die zitten langs de weg. En zij roepen, Jezus, Jezus, Zoon van David, ontferm u over ons. Ontferm u over ons. En de mensen die eromheen staan, die laten precies zien wat de evolutionisten, het evolutionistische gedachtegoed gelooft. Die mensen die om die blinden heen staan, die zeggen, hou je mond. De meester wil zich niet, die interesseert zich niet in jou, zwakke blinden. Maar wat zien we over Jezus? Hij is met ontferming bewogen. En hij komt naar de zwakken, hij gaat naar die twee blinden toe. En hij geneest ze. We zien bij de weduwe uit de stad Nain. De weduwe uit de stad Nain. Zij is haar man al kwijt. En dan sterft haar zoon. De enige die ze heeft. En als weduwe betekende dat je geen inkomsten had. Daar loopt ze. Met de baar waar haar dode zoon op ligt. En Jezus ziet haar en weer zijn de woorden. En Jezus was met ontferming bewogen. En hij loopt naar de baar, hij raakt de baar aan. En de zoon gaat rechtop zitten. En Jezus herschept. Hij geeft het leven. Hij doet wat goed is. Hij doet wat goed is bij die twee blinden. Hij doet niet wat half goed is. Hij doet niet wat half goed is bij de zoon van die vrouw. Hij is met ontferming bewogen en komt naar de mens toe zoals God de Hof van Eden inkwam en Adam en Eva opzocht. Hij loopt over het water in het meer van Galilea. Hij trekt Jezus op uit het water. Hij heeft macht over de schepping. Hij stilt de storm. Niks is te moeilijk voor hem, want hij is de Almachtige. Hij geneest de van bloed vloeiende vrouw. De zwakke. Hij die nood heeft. Hij die zinkt in het water. De blinde. De eenzame. Jezus gaat er naartoe. En dat is precies wat we zien in het scheppingsverhaal. Dat is precies wat we zien. Jezus houdt van het leven. Hij herschept. Hij zegent. Hij geneest. En dat is precies wat we zien in Genesis 1 tot en met 3. En daarom zegt Jezus ook in Johannes hoofdstuk 10 vers 30... Ik en de Vader zijn één. Dit is wat God laat zien. Van kaft tot kaft, waar we ook lezen in het woord. Een God die het leven lief heeft. Een God die geschapen heeft. Een God die goed maakt. Een God die het goede voor heeft en die zegent. Een God die beschermt. Een God die waakt over de zwakke, over de weduwe, over de wees, over de vreemdeling. Als we dit allemaal afwijzen, wat in de schepping en eigenlijk in Gods woord van kaft tot kaft gelezen wordt, dan hoeven we niet meer over onze naaste, dan hoeven we daar niet naar om te zien. Gods woord is zo duidelijk. Het is één van kaft tot kaft. Maar Romeinen 5 gaat nog verder dan dat. Wat we net lazen in Romeinen 5, en misschien dat je het nog even kunt laten zien, in Romeinen 5 lazen we net dat God nog verder gaat dan dat. Hij zegt, ik genees niet alleen. Ik geef niet alleen nieuw leven. Maar ik doe nog veel meer dan dat. Ik geef niet alleen nieuw leven aan die zoon van de weduwe in Nain. Ik ga nog veel verder dan dat. De oplossing die God nodig acht voor verzoening tussen ons en hem is een perfect offer. Is een offer dat al die zonden kan wegvagen. Niet één leugen, maar alle leugens. Niet één vals woord, maar alle valse woorden. Niet één ding of 10 dingen of 100 dingen die we doen of gedachten die we hebben, maar alles wegvaagt. En God zegt, daar is een omvangrijk offer voor nodig. Een perfect offer is daarvoor nodig. En hij zegt, dat offer, lieve mensen, kroon van de schepping, dat offer dat breng ik zelf. Daar kun jij niet aan bijdragen. Dat offer dat breng ik zelf voor jou. Zoals ik naar de Hof van Ede ging, zo ging ik naar de wereld, 2000 jaar geleden. En breng ik het offer wat nodig is. En laat ik je pas zien, lieve mensen, wat het betekent dat ik houd van de kroon op de schepping die ik gemaakt heb. Wat het betekent dat ik houd van mijn eigen eer. En dat mijn eer me zeer kostbaar is. Wat het betekent dat ik trouw ben. En dat ik naar de mens wil omzien. En hij gaat aan het kruis. En hij zegt, ik geef mijn leven. De mens kan het leven niet afpakken van Jezus Christus. Jezus zegt, ik leg het neer. Ik leg het af. Ik zal een offer brengen dat goed is. Dat genoeg doet. En als we dat zien, als we dat zien, dan zien we Gods heiligheid aan het kruis. Dan zien we, wat moet er nodig geweest zijn? Dat de Zoon van God zelf geslachtofferd werd aan het kruis. We zien wat van Gods heiligheid, we zien zijn goedheid, dat hij omziet. We zien zijn trouw, want hij belooft het aan Adam en Eva. Maar Kain moet Abel nog doden. En alle zonden van de mensheid moeten nog gebeuren. Maar hij blijft trouw aan zijn belofte. En 2000 jaar geleden stuurt hij zijn zoon naar deze aarde. Zijn trouw is overvloedig. We zien een goed God. We zien een kostbaar karakter in het scheppingsverhaal. Een karakter dat onder vuur staat als we het scheppingsverhaal ons af laten nemen. Maar als we het omarmen, dan hebben we een God die alle aanbidding en heel ons leven en onze toewijding waard is. Vandaag en iedere dag dat we leven. En God sluit het zo mooi af in Openbaringen 4 en 5. Waar de mens bij God komt. En er geen gebrokenheid meer zal zijn. En dan zien we dat het volgende uitgeroepen wordt. Dan zegt de mensheid, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Van Genesis tot Openbaring wordt de schepping bevestigd. En dan roept de schepping het uit en zegt de schepping tegen Jezus Christus. Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En ik zei tegen Patricia gisteren, ik moest gisteravond huilen. En Patricia zegt tegen me, waarom ben je aan het huilen, Jeroen? En ik zei, lieverd, het zijn woorden die ik zeg, maar ik hoop dat de mensen het pakken, jong en oud. En dat we zien dat God ons iets openbaart van wie hij is. En dat we zien hoe goed hij is. En hoe heilig hij is. En hoe kostbaar zijn karakter is. Ik hoop dat we het pakken, mensen. En dat dit ons leven drijft. Dat we zeggen, deze God wil ik volgen. In hem geloof ik, in zijn kostbare karakter. En laat het maar onder vuur zijn. Maar mij wordt het niet afgenomen. Ik omarm het. Want Jezus zegt ook, uw woord is waar. Uw woord is waarheid, bidt hij in Johannes 17. In het hoge priesterlijk gebed. Uw woord is waarheid. Dat is mijn gebed, broeders en zusters, dat we dit omarmen. Laten we bidden. Heere onze God, wat is uw woord kostbaar. En wat zien we een bijzonder groot God. Geen godsbeeld zo hoog en verheven als het godsbeeld dat wij lezen in uw woord in de Bijbel. En we zijn u zo dankbaar, o Heer, dat u het aan ons geopenbaard heeft. Dat u naar deze wereld toe bent gekomen en dat u heeft gezegd, mens, ik zie naar je om. Ik red je en ik werk verzoening met mij. Zodat je met mij mag wandelen. O Heer, we zijn u dankbaar voor uw schepping. We zijn u dankbaar dat we ervan mogen genieten als we buiten wandelen. En dat we mogen zien dat die complexiteit niet door toevallige mutaties tot stand gekomen kan zijn. En Heere, we bidden dat u ons geeft dat we dit vasthouden. Tot op de dag dat u terugkomt, tot op onze laatste adem. Dat we dan thuis mogen komen bij u. Want bij u is het thuis. Hier zijn we pelgrims, maar bij u zijn we thuis. En aan uw karakter willen we ons laven, zoals een oud Nederlands woord dat zegt. We willen ons voeden met die kostbaarheid van uw karakter. We danken en we prijzen u voor wat u in uw woord en door uw geest aan ons openbaart. Halleluja. Amen.